Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Voetbalpraat van 9 september. We gaan napraten over het interlandweekeinde en vooruitblikken op de Eredivisie. En misschien ook wel een beetje op de keukenkampioendivisie. Want vanaf morgen dan barst het spektakel in eigen land weer los. Hopen we in ieder geval. Dat gaan we allemaal doen met Simon Tjommer. Welkom. Dankjewel. Hedwiges Maduro net terug uit Polen met de jonge, wat is het, onder 17. Was je op pad? Gaan we zo over praten ook. Over de belofteploegen. En Michiel Teling van de ESPN. Michiel, ik had je vanmiddag aan de lijn. Toen vroeg ik, wat is nou het moment eigenlijk van die hele interlandweek wat je het meest is bijgebleven? Het kan iets geks, iets positiefs, iets negatiefs zijn.
Nou, het was niet echt iets geks. Het was meer gewoon de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije. Ja, bedoel, als je daar niet van kan genieten de eerste helft, dan weet ik het ook niet meer. Dus dat springt er natuurlijk voor mij het bovenuit. De Klaassen die fantastisch was. Combinatie met Memphis, beide goals. De 1-0 en de 2-0. Ja, dat was voor mij echt het hoogtepunt.
Ja, was een beetje een tendens, heren, kijk even naar links, dat toen Van Gaal gepresenteerd werd, was er toch ook een deel van de sportpers die zei van ja, een beetje armoedig dat je bij Van Gaal uitkomt. Nu is het 180 graden de andere kant op. Volgens mij is iedereen lovend over de man. Want zo gaat dat dus, in iets meer dan een week.
En volkomen terecht. Ik bedoel, je ziet de vastigheid in de ploeg, je ziet ook de progressie die de ploeg door heeft gemaakt in een week. Oké, moeten we afwachten hoe het verder gaat, maar ook wat je hoort, volgens mij, of wat je ziet bij het team, hoe ze alles opnemen. Ik denk dat het de juiste stap is en ik hoop dat Van Gaal zijn mannen achter zich al opleidt om het stokje over te nemen zodra hij stopt.
Ja, want dat klopt. Dat zeg je nu in een bijzinnetje, maar dat is wel een thema volgens mij ook binnen de KNVB. Hoe zorg je er nou voor dat er een volgende bondscoach, Hedwiges, kijk even naar jou, want je zit in die organisatie, dat hij in het spoor van Gaal ook die feeling met zo'n elftal creëert?
Ja, kijk, het begint een beetje, denk ik, qua speelstijl een beetje. Als je kijkt naar Van Gaal en het Nederlands elftal, hoe ze spelen, heeft hij bijvoorbeeld heel simpel gewerkt aan, als we de bal verliezen, direct druk op de bal. Met z'n allen. Gewoon direct druk, energie erin leveren.
Maar dat zegt toch iedere trainer? Waarom kan hij het dan wel?
Ik zeg niet dat iedere trainer.
Nee?
Sommigen zeggen gewoon stak in. Bij de KNVB ook, hoor. Heb je dus er moet één lijn komen. Nee, maar dat kan. Die openheid is er. Maar er moet wel één lijn komen. En dan praat je over een bepaalde principe.
Sorry dat je onderbreekt. Je zegt die openheid is er. Ik neem aan dat er bij de KNVB toch wel een lijn is. Dat aan de trainers wordt meegegeven. Dit is in principe de manier waarop wij willen voetballen.
Nou, daar heb ik mijn twijfels over.
Zou het zo moeten zijn? Laat ik het zo vragen.
Ja, dat vind ik wel. Dus een identiteit kweken namens het Nederlands elftal. Dat je altijd bepaalde dingen terugziet. In het aanvallen, in het verdedigen. Nou, dat hebben we gezien. En dan is het wel aan de trainer, coach om het voor elkaar te krijgen dat die spelers ook echt gaan. Hè? En dat is weer de kwaliteit van Van Gaal. En dat is heel moeilijk, want dat heeft met de persoon te maken, met de karakter te maken, ook misschien met ervaring te maken natuurlijk. Dus hij weet wel ervoor te zorgen dat Memphis, als de brand weer gaat, dat Klaas direct op klapt, dat iedereen klapt.
Ergens is dat toch gek? Het zijn allemaal volwassen profs. Die.
Ja, maar het is ook echt een verschil toch met het EK bijvoorbeeld.
Nee, dat is dat. Ja, en de afstanden. En, zeker.
Ja, maar het begint bijvoorbeeld in het verdedigen. Je praat over afstanden. Nou, die afstanden zijn nu extreem klein. Dat ze het ook kunnen belopen met z'n allen. Dus de ene wordt gepasseerd, dan komt de volgende al. Ja, dat heeft allemaal met de tactiek van Gaal te maken. Maar dat moet je wel voor elkaar krijgen met een heleboel sterren in een team.
Ja.
En zo makkelijk is dat niet, hoor.
Ik wil even terug naar wat Hedwiges net zei. Vind ik wel interessant. Hoe is dat in Duitsland geregeld? Als je het begint bij de onder 15 volgens mij. Dat is de jongste nationale jeugdploeg. Tot en met onder 19. Of jonger aan je misschien nog een apart verhaal. Is dat in Duitsland zo geregeld dat ieder team dan op eenzelfde manier tactisch et cetera speelt? Zodat als je spelers doorschuift dat ze altijd met hetzelfde concept te maken krijgen?
Nou, het is natuurlijk, je wil een rode lijn volgen. Dat was ook trouwens de volgende vraag geweest aan Hedwiges voor mij. Of de rode lijn betekent ook een vaste tactische opstelling.
Precies.
Dat is voor mij wel essentieel. Dat hoeft natuurlijk. Je kan wel de speelprincipes hebben. Hoeft het meteen niet in een 4-3-3 of in een 5-3-2.
Nee, dat hoeft niet.
Je kan de speelprincipes in verschillende tactieken natuurlijk toepassen. En dat is natuurlijk ook in Duitsland consequent. En dat hoop ik eigenlijk ook bij de KNVB. Dat het consequent doorgevoerd wordt. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat je met 3 of 4 verdedigers speelt. Maar wel de spelprincipes. Bijvoorbeeld in Duitsland is heel erg Louis van Gaal heeft het ook aangegeven in zijn presentatie. Of tenminste ook in de duidelijkheid waarom hij spelers selecteert. De vier basisprincipes waar hij naar kijkt. Nou, in Duitsland is bijvoorbeeld één principe ontzettend belangrijk. Is vanuit balverlies naar balbezit. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Red Bull. Zo snel mogelijk de dieptepas.
Belangrijker nog dan wat je doet als je de bal hebt.
Ja. En dat is gewoon... Nee, ik bedoel, als je de bal terug ontvangt, dus veroverd. Dan is het niet balbezit spelen, maar direct zo snel mogelijk naar voren spelen. En
ja,
dan
de omschakeling van balverlies naar balbezit.
Ja, precies. En dat is bijvoorbeeld ook een spelprincipe die in de hele jeugd toegepast wordt. Mm-hmm.
Maar in Spanje bijvoorbeeld is dat heel anders. Daar zal het eerste principe zijn, wat doen we eraan om die bal zo lang mogelijk in het elftal te houden?
Ja, dus elk land heeft een beetje een identiteit. Ja,
maar jij zei net volgens mij, als ik het goed beluister, is dat die hele duidelijke rode lijn er bij de KNVB van onder 15 tot onder 19 dus niet is.
Ja, dat gevoel heb ik tenminste.
Ja, je zit er middenin, dus je kunt
het
beoordelen.
Ja, dus dat gevoel heb ik. Maar ik weet wel toevallig dat daar wel aan gewerkt gaat worden. Ook met Marcel Lucassen is nieuw. Mm-hmm. Die is daar ook verantwoordelijk voor, meer voor de jongere elftallen. Dus we gaan wel echt daar naartoe. En daar kan Van Gaal natuurlijk ook bij helpen. Die met zoveel ervaring heeft, dat hij eigenlijk met alle bondscoaches gaan zitten. Heeft hij volgens mij al gedaan, hè, trouwens, wat ik heb gehoord. Hij heeft alle bondscoaches bij elkaar geroepen. En laat me zien in principe wat je kan en hoe je over voetbal denkt. Dus dat vind ik ook wel weer knap van Van Gaal. Mm-hmm. Je steekt er zoveel tijd in, maar zo krijg je wel een rode draad. En zo hoort het eigenlijk wel. Weet niet of dat een andere bondscoach dat ook heeft gedaan. Hè? Dat weet ik niet.
Maar is dat niet
betwijfel
ook
ik eigenlijk heel sterk.
Is dat niet ook een idee als bijvoorbeeld, dat heb ik een keer geëxtreerd groepen daarna, niet alleen dat de assistent hem misschien moet opvolgen, dat hij al ingelijfd wordt, maar ook dat Louis zo'n soort functie krijgt bij de KNVB. Als hij nu stopt als bondscoach, dat zegt, oké, wij gaan wel...
Ja, ik hoop het. Zullen we even de rem trappen? De man is net 10 dagen onderweg. Ja, maar dat en hij had het erg vermoeiend gevonden allemaal, begreep ik.
Ja, maar juist... Nou, daar stond de volgende ochtend om 8 uur al wel op het voetbalveld. Ik weet niet hoe vermoeiend het was.
Je moet mij aankijken.
Ja, heerlijk.
Ja, ik wel heel erg
dat zijn ook weer principes. Die zijn ook zeker. Disciplines bij Louis van Gaal. Ook heel belangrijk.
Hij was ook zo vermoeid, zei hij ook, omdat hij zoveel gesprekken had gevoerd. Hè? Met alle spelers had hij gesprekken gevoerd. Met sommige spelers had hij wel 4 gesprekken gevoerd. Dus ja, het is op zich niet zo gek dat je dan na, wat is het, een dag of 10, dat je daar moe van bent.
Zou hij communicatief sterk zijn?
Ja, dat was
weet jij toch?
Dat was een verschitterend
ja, heel fantastisch.
Bij zijn oude amateurclub. En trouwens, hij gaat nu bij, dat vind ik ook weer mooi, bij Telstar was hij ingehuurd. Dat was al ver voordat hij bondscoach was.
Dat is toch geweldig.
Ingehuurd. Hij had zijn medewerking toegezegd, omdat er een actie van spieren voor spieren achter zit, om eenmalig trainer te zijn bij een competitiewedstrijd van Telstar. Dan kon je volgens mij bieden, was een goede loterij.
Assistent.
Om assistent te zijn tijdens de wedstrijd van Van Gaal. Maar hij heeft nu zelf gezegd, ja, dat is de 24 september. Dan ga ik op die bank zitten van Telstar. Maar dat wil ik wel graag serieus benaderen. Dus 2 dagen daarvoor gaat hij ook de training leiden.
Maandag gaat hij ook al de training leiden, begrepen.
Ja, moet hij alles bekijken en spelers worden.
Of de tegenstanderanalyse, denk ik.
Het voelt. Huh?
Nou, die kunnen wel vrij goed praten.
Ja, dat kan heel vervelend uitpakken voor andere jongens.
Als
die spelers
goed denken 6-0 wordt.
Ja, omdat die spelersgroep daarna denken, dit is echt een trainer.
Ja, maar die grappen ga je natuurlijk krijgen.
Ja, dat ga je zeker krijgen. Ja.
Ik zag ook dat als je de training wil bezoeken op maandag, dat je een kaartje moet kopen voor €5. Hij is openbaar, maar niet gratis toegankelijk. Je moet een kaartje kopen.
Nou, maar dat geld gaat ook naar spieren voor spieren. Ja. Dus dat het is een fantastische actie.
Dat hebben ze bij Telstar fantastisch bedacht.
Ja. Simon, ik had het ook aan jou gevraagd. Het moment wat je bijgebleven is van die Interlandweek.
Nou, ik ga iets verder weg dan voor de deur. Ik ga helemaal naar een ander continent. Ik vond het heel opvallend dat een wedstrijd stilgelegd werd in Brazilië tegen Argentinië.
Ja.
Dat midden in de wedstrijd de officials het veld opkomen en door niet regelnaleving een wedstrijd gestaakt wordt. En niet van tevoren, maar gewoon tijdens de wedstrijd. Dat vond ik een heel opvallend moment. En dat laat toch zien in welke tijd wij ook internationaal leven op dit moment. Dat er andere belangen nog zijn dan alleen voetbal.
Wat bedoel je dan precies?
Het zijn natuurlijk regels. In ieder land heeft zijn specifieke regels. Ik bedoel, zelfs in Duitsland worden hele andere regels nu toegepast.
Ja, met betrekking tot corona.
Tot corona. En dat zie je dan ook weer in landen zoals Brazilië, waar dan natuurlijk is de rivaliteit. Brazilië 18 is natuurlijk ook wel aanwezig.
Maar dat hadden ze natuurlijk een paar dagen eerder ook kunnen doen.
En dat is dus heel opvallend geweest. En dat vond ik wel een heel opvallend moment. Dat toch, ook al gaan we weer een beetje naar normaal voetbal, met publiek en alles, zijn er toch altijd nog momenten die andere consequenties...
Ja. Heb jij het allemaal een beetje kunnen volgen vanuit Polen, waar je met een onder 17 jeugdtoernooi bezig was? En trouwens de finale won van Engeland. Is dat het moment wat er voor jou...
Sowieso was een leuke trip. Het was een landentoernooi. Portugal mee, Engeland, Roemenië, Noorwegen, Polen. En En wij. Dus dat is een leuke ervaring ook voor die jongens.
Een serieuze tegenstand.
Ja, serieuze tegenstand ook. Maar ook tegenstanders die andere systemen spelen. Dus dat doen ze waarschijnlijk ook voor het eerst. Noorwegen speelde 5-4-1 bijvoorbeeld. Engeland speelde in één keer met 5-3-2. Dus voor die jonge jongens is dat vaak gewend om tegen 4-3 te spelen. Ja, het was wel een opgave natuurlijk. En ja, dat is goed voor een ontwikkeling. Hele talentvolle lichting. Dus dat vond ik echt leuk om mee te maken. Weer nieuwe jongens die
Je denk ik gaan kopen. Had Babadi ook last van tegenstanders?
Babadi? Nee, Babadi
is sorry, niet iedereen kent Babadi. Dat is een talentvolle jongen van PSV. Ja. Milambo speelt erin. Die laatste inviel ook,
ja.
Bij,
bij Feyenoord. Dus aardig middenveld. Dus ja, ik heb wel genoten hoe we hebben gespeeld. Maar ook van die jongens natuurlijk. En ja, ze zitten vol in ontwikkeling. En het worden eigenlijk echt een beetje mannetjes. Hè. Dus staan echt aan de... Ja, de drempel om profvoetballer te worden. Nou, sommigen hebben al een debuut gemaakt. Dus ja, ik heb wel echt genoten daarvan.
Heb je alle dames uit het hotel kunnen houden?
Ja,
dat is bij de
onder 19
wel een probleem, begrepen.
Gelukkig wel. Hè. Ik heb ik heb het dichtgetimmerd. Nee, is geen...
Jij zat op de gang. Jij zat op de gang op een stoel. Je te surveilleren.
Nee, maar ja. Het is wel interessant. Ja. Wat je zegt, want voor de duidelijkheid, bij de onder 19 is er een clubje spelers weggestuurd. Want die hadden wat dames uitgenodigd. En ook... De muziek begreep ik vrij hard gezet.
Slim. Ja.
Dus die werden eruit gebonjourd. Kun je daar iets mee als trainer, als zo'n voorval zich voordoet?
Ja, wij hadden ook een bespreking. Die stond al gepland. En over een aantal kernwaarden bij de KNVB. Nou, er staat ook professionaliteit bij.
Nou, die, dat paste dit niet in.
Nee. Ja, nee, dat paste natuurlijk niet in. Dus dat was direct een voorbeeld. En ik heb ook als staf dat de groep direct toegesproken. En eigenlijk ook als voorbeeld gebruikt. Dat dit natuurlijk niet goed is ten eerste, maar het doet ook wat misschien met je carrière. Want het blijft je altijd achtervolgen. Ja, dus het was een leermoment voor onze jongens, maar dat hebben we direct aangepakt. Ja, je kan lachen.
Simon was heel hard aan het nadenken
Simon
over
denkt ook van, wat een gouden tijd, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ja, ik zie het aan je gezicht. Ja. Nee, ja, maar je kent het, hè. Je kent het. Dus dat moet je wel natuurlijk benoemen. Dat hebben we ook gedaan.
Ja. En jij zegt het is een leermoment. Hoe lang duurt dat leermoment, denk je, bij een jongetje van 16 of 17 jaar?
Nou, kijk, weet je, in onze periode hadden we nog geen social media en dat soort dingen. Dus we waren niet zo bereikbaar. Niemand kon ons bereiken of je moest mijn telefoonnummer hebben, bij wijze van spreken. Ja. Nu kan iedereen die jongens bereiken. Dus dat is gewoon een nadeel. Ja, de meiden komen erop af, je bent in één keer interessant. Nou, onder 19, nou, sommige jongens spelen al in de keukenkampioendivisie, misschien zelfs eredivisie. Zelfs in het buitenland. Dus ja, die jonge meiden, en er zijn nog natuurlijk ook gewoon jonge gasten, die vinden dat interessant. Ja. Ja, dus het is niet goed dat ze dat doen.
Nou, voor de duidelijkheid, het is natuurlijk van alle tijden, dit.
Ja, ja, het is van alle tijden. Alleen het is nu veel erger geworden. Iedereen is bereikbaar en dan moeten ze eigenlijk, daar vind ik, misschien zelfs nog extra begeleiding in krijgen. Ik zeg het al echt jaren, denk ik, social media begeleiden. Want wat doet het nou met een jongen? Ook als je een goede wedstrijd speelt, krijg je ineens duizenden likes of comments van een geweldige wedstrijd. Misschien speelde die geen eens helemaal goed. Maar wat doet het met je? Of juist dat je helemaal afgemaakt wordt op social media. Jonge gasten zijn 16, hebben nog niks bereikt, maar honderden mensen zeggen van je was super slecht, je was nep.
Ja, maar daar raak je wel de kern, want voor ons is het ten eerste altijd een grappig bericht. Maar zo'n jongen, die kan daar natuurlijk erg lang last van houden.
Ja. Ja, daarom. Dus, ja. Dus ik vind dat best wel aandacht
Hoe doe je dat, krijgen. Simon? Jij begeleidt ongetwijfeld ook gasten van deze leeftijd. Spreek je ze daarop aan?
Vanaf 16 jaar.
Ja?
Ja, nou ja.
Of heb je daar een traject voor of een programma voor?
Nee, sorry. Ten eerste is het zo dat wij daar openbaar over praten natuurlijk. En ook duidelijk zeggen wat allemaal gaande is. Ik moet wel zeggen, ik heb geluk dat mijn jongens bijna niet op social media zitten. Omdat ze daar gewoon niet zoveel behoefte aan hebben. Het is wel van deze tijd. En ik zag een mooie suggestie, wat wij natuurlijk niet kunnen veranderen, maar van Steven Berghuis, die natuurlijk onwijs veel dingen heeft meegemaakt. Dat ook op social media zich eigenlijk iedereen kenbaar moet maken. En dat men hem kan achterhalen. Ik denk dat dan veel eerlijkere comments zouden komen. Zeker. En ook meer beter erover nagedacht zou worden. Wat je,
maar ik denk niet dat wij met z'n vier hier aan tafel
dat krijgen we niet voor elkaar. Dus je moet... Dus je moet... Het zou wel leuk zijn trouwens.
Als zou wel een stunt zijn ook trouwens.
Als dat zal ook goed zijn. Ja. Als mensen daarnaar luisteren. Maar terugkomen op het verhaal. Nee, natuurlijk wordt er open over gepraat. Er zijn ook vaak momenten geweest, niet alleen bij jonge spelers, maar ook bij oude spelers, waar je in moet grijpen of waar je dingen moet gaan veranderen. En dat moet snel gaan. En niet iedereen laat je eerst het bericht lezen voordat hij het post. Maar dat is bij velen wel, zal het positief zijn. En het is ook niet altijd goed als je een bureau erachter zet. Want dan komen meestal van die, nou ja, verhalen die 25 keer bij verschillende spelers neergezet worden. Ja. Dus het moet wel authentiek blijven.
Precies, anders krijg je copy-paste en dan worden alle berichten hetzelfde. Wat je eigenlijk vaak nu ook al ziet bij de echte topspelers.
Het zijn dezelfde bedrijven die erachter zitten vaak.
Ja. Ja. Jij wint met Oranje onder 17 wint het toernooi in Polen. Ik zag dat Oranje onder 18, dus onder leiding van Martijn Reuzen, met 5-0 won van Italië. Er is dus echt heel veel talent in die leeftijdscategorie.
Ja, zeker. Ik wil ook niet echt te veel in namen ingaan, want ik wil ook niet zomaar druk leggen bij de jongens. Maar ik kan wel zeggen dat er echt veel talent komende is. Ik heb echt af en toe genoten op de training. Ik dacht van, wat een niveau, man. Ja. Ik was gewoon echt aan het genieten. Ik trapte mezelf gewoon en ik dacht van, niet normaal, weet je, die jonge gasten. Maar ook in de wedstrijd, zeker tegen Engeland in die finale. Alsof ze... We waren echt veel beter dan Engeland. Maar echt veel beter. Uiteindelijk werd het 3-2. Maar ja, als het 5-1 was geworden, dan was het ook normaal geweest. Dus,
maar zijn die jongens ook op die leeftijd al veel meer met het vak profvoetballer bezig dan jij bijvoorbeeld op die leeftijd was?
Ik denk het wel, omdat wij denk ik wel korter op zitten. Dus we hebben ik heb voor mijn gevoel veel meer besprekingen. Niet te lang, maar wel kort. Er gebeurt veel meer, heb ik het gevoel, om je heen. Dat je telkens aan moet grijpen. Dus dat gevoel heb ik wel eigenlijk. Ja.
Gaan we naar seniorenvoetbal, Michiel. Want het opvalt eigenlijk als je die Europese kwalificatiepools doorloopt. Er zijn weinig toplanden eigenlijk die in de problemen zijn gekomen. Je zit nu ongeveer halverwege die kwalificatiereeks.
Ja, inderdaad. Als je ziet... Portugal, Spanje. Nou, Spanje is dan een van de weinigen nog waar het nog best wel spannend is, omdat Zweden 2 wedstrijden minder heeft gespeeld. Zoals zouden ze die wedstrijden winnen, dan zou Zweden koploper worden in de groep. Maar als je naar de andere groepen kijkt, Italië, Frankrijk, België. België doet het weer heel erg goed.
Ja,
het is niet echt spannend. Alleen de pool van het Nederlands elftal blijft het natuurlijk wel spannend. Ja. Omdat Noorwegen evenveel punten heeft. Maar de grote landen doen eigenlijk wat ze moeten doen. En die winnen je hoort ze vaak, het zijn geen kleintjes meer, maar... Dat blijkt toch niet zo te zijn.
Nee.
Want die grote landen doen het gewoon hartstikke goed.
Daar valt Duitsland ook onder, die overgang naar Vliek. Was dat misschien een beetje stroef? Misschien maar is de glimlach terug bij Duitsland? Of is die nooit weg geweest?
Die was zeker weg.
Ja.
Voordat Vliek in dienst kwam, was zeker daar geen glimlach meer te bekennen in Duitsland. En ook heel negatief, ook geen toeschouwers meer in het stadion. Dus het was wel een probleem. Flik natuurlijk de opvolger die iedereen verwacht had.
Dat hadden ze een hele tijd niet meegemaakt, hè? Chagrijn rondom een nationale elftal.
Nee, maar het was gewoon, misschien was het ook gewoon simpelweg te lang dat dezelfde bondscoach er zat. Ik bedoel, het waren natuurlijk een aantal jaren waar Jogi Löw het fantastisch heeft gedaan. Maar het was gewoon heel lang. En op een gegeven moment, ja, ik hoorde Van Gaal nog zeggen dat hij zich wel ontwikkelt en met de tijd meegaat. Sommige anderen niet in zijn ogen. Nou ja, misschien heeft Löw daar ook wat... had zich beter moeten verder ontwikkelen.
Evolutie.
Ja, evolutie. Ik ga weer met evolutie. Ja. Maar terugkomend daarop is bij Flick natuurlijk waren er heel, heel hoge verwachtingen. En dat had wel nog even patten kunnen spelen. Maar uiteindelijk zie je ook daar de duidelijkheid, ook zoals bij Van Gaal, in het systeem de jonge spelers vertrouwen geven. Als je ziet hoe Sané die een waanzinnig moeilijke periode heeft gehad en nog steeds kent ook bij de club.
Ja, nog steeds heeft bij Bayern.
Ja, nog steeds heeft. En dan zo'n wereldwedstrijd speelt in het Duitse elftal. En dat komt ook wel door de trainer die hem dan de vrijheid weer geeft.
Maar natuurlijk ook door de tegenstander. Weet jij zeker bij Sané dat de volgende wedstrijd ook weer zo weer gaat?
Nee, dat is het grote probleem bij. Ja. Maar hij heeft het wel voor elkaar gegeven, de trainer, dat hij het nu heeft wel laten zien. En dan heb je natuurlijk nu ook, waar ook het juichen weer terug is gekomen bij de supporters, dat ook jonge jongens de kansen krijgen, de minuten krijgen met Musiala, met Wiert. En die het fantastisch met een debutant als Hofman met 29 jaar, die ook een superwedstrijd speelt. Dus hij heeft veel tot stand gebracht en hij heeft vooral voetbal teruggebracht, waar iedereen naar snakte. En dat gaat prima, dat gaat goed. En de verwachtingen worden alleen maar meer. De tovenaar is terug. Dus ja, nu ben ik...
Maar is dit een elftal wat nog 2-3 jaar nodig heeft om te groeien? Of zouden ze bij het komende WK al serieus meekomen?
Nee, ze kunnen al serieus meedoen.
Ja?
Ja, de kwaliteit in het team is niet normaal.
Nee, maar dat is altijd de nooddoener. Maar dat valt de laatste jaar natuurlijk wel mee.
Wat een leuk verhaal is, vind ik dan, als je kijkt naar het nationale elftal, maar ook als je kijkt naar Chelsea, dat een speler waar niemand het verwacht, het Rüdiger, een ontzettend belangrijke positie inneemt in het team.
Het was een beetje een houtdegen altijd.
Ja, niemand had er echt veel verwachtingen. Maar ook bij Chelsea. De ommekeer bij Chelsea ging ook, natuurlijk met de trainer, maar ook met hem. Dat hij weer in dienst kwam en op het veld stond. En bij Nationaal Elftal heb je hetzelfde. Ik twijfel of Süle blijft staan. Dus ik maak me eigenlijk alleen zorgen, als ik me zorgen kan maken over het Nationaal Elftal Duitsland, of het centrale duo achterin.
Ja, qua talenten, Musiala, Wiert zagen we invallen.
Ja, maar ook in Duitsland... Dat is ook wel leuk, een aanleuning van wat wat Hedwige zegt met jeugd in Duitsland. In Duitsland maakt zich iedereen zorgen dat het te veel robots zijn. Lopen, zoals vroeger eigenlijk, lopen sterk. Ja. En doen maar allemaal opgeleid in de NLZ. Dat zijn de jeugdacademies in Duitsland. Maar dat er eigenlijk geen creatieve spelers meer uitkomen. Nou, ik zag de eerste actie van Musiala op het veld. Die zogenaamd stift hem achter zijn rug langs een tegenstander. En dan maakt hij een 1-2 met Wiertz. Die tussen de linies de beste speler van Duitsland ooit gaat worden, denk ik.
Wiertz.
Ja, dus
die schrijven we even op.
Die kan je opschrijven.
Dat zijn wel uitspraken.
Die kan je opschrijven. Die wordt, nou, ik ga zo ver. Die wordt in ieder geval veel beter dan Havertz.
Wat maakt hem dan zo fenomenaal in jouw ogen? Ja, hoe oud is hij nu? 17, 18?
Nee, hij is, hij is ouder. Hij is ouder. Hij is al 19.
Oké.
Okay. Kijk maar na. Jaartallen heb ik niet zo mee. Ja, daar heb ik niet zo mee.
Wat maakt hem zo fenomenaal?
Nou ja, hij heeft gewoon op jonge leeftijd met 17 jaar de Gochmara tussen linies te spelen. De juiste oplossing te vinden. In de kleine ruimtes te kunnen accelereren. Maar ook op lange afstanden te kunnen spelen. Een goed schot. Een goed combinatiespel. 1-1 mogelijk. Sterk. Een lage punt. Dat hij goed op de grond staat. Ja, een echte nummer 10 eigenlijk. Zoals wij dat vroeger
omschakelen naar balverlies.
Daar moet je bij Duitsers niet zoveel zorgen maken.
Dat is altijd goed. Ja. Er staan een stuk of 6 andere die
daar hoef je geen zorgen maken.
Ja.
Eén dingetje.
Maar wel opschrijven, Wiert.
Ik heb hem hier ergens staan.
Werner viel wat uit de toon, begreep ik.
Ja, Werner valt wat. Kijk, het grote probleem is bij Timo Werner. Als je nou een team hebt, dat zie je ook bij Chelsea, die opeens wel begint te voetballen. Dan moet je eigenlijk alleen maar gebruik van zijn snelheid maken. En hem eigenlijk in de positie brengen dat hij diep moet lopen, gelanceerd wordt en dan naar de goal mag. Hij heeft gelukkig wel weer een goal meegepikt.
Ja.
Dat is wel belangrijk voor zijn zelfvertrouwen. Hij heeft een aardige klap gehad bij zijn club. En iedereen hoopt wel dat de oude Werner het wordt. Maar verwacht hem nou alsjeblieft niet in de spits. Het was altijd een speler die van de zijkant neer moest komen om dan in de diepte te komen in de 16.
Ja, maar zo wordt hij bij Chelsea nog niet gebruikt.
Nee, en ik ben ook bang dat er niet meer veel minuten komen waar hij gebruikt wordt.
Nee. De kwalificatiereeks voor nu, voor september in ieder geval in Europa zit erop. In Zuid-Amerika staat gewoon vannacht nog een wedstrijd op het programma. Argentinië, Bolivia, onze tijd 2:30. Met Martinez en niet met Taliafico trouwens. Die is geblesseerd afgevallen. Het is zo dat als zij vrij snel daarna in het vliegtuig stappen, dan landen ze zaterdagochtend. En 7:15 is het PEC Zwolle tegen Ajax. Daar zullen ze dus allebei niet bij zijn. Ja, dat geeft natuurlijk weer eens aan hoe krankzinnig die voetbalkalender in elkaar zit.
Ja, het is te vol. Te vol. En als trainer word je helemaal gek van. Ja. Dat je niet weet wat je kan doen en hoe ze terugkomen. Dus ja, het is een beetje
in
gok,
dit geval, in dit geval Ten Hag zal natuurlijk al lang
geanticipeerd
hebben. Ja. En weten van ja, ze komen laat terug. Die gaan allebei niet spelen. Dat weet hij al een week.
Ja.
Zometeen meer daarover. FIFA bijvoorbeeld. Iedere 2 jaar een WK. Gaan we ook nog bespreken. Tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat. Beginnen we met wat het nieuws van de avond natuurlijk is. Dat is het stoppen van Guus Hiddink. Dan definitief als voetbalcoach, 74 jaar, met Curaçao uiteindelijk het stokje overgegeven aan Patrick Kluivert. En heeft nu aangegeven, ik doe geen advocaatje meer. Ik stop er helemaal mee. Wat herinneren jullie nou het meest van de coach Guus Hiddink?
People manager.
People manager.
Ja. Dat is wat ik van PSV-tijden altijd nog heb vernomen. Dat hij zijn team zeg maar voor het veld had, maar hij was gewoon diegene die de mensen omheen, de spelers, dusdanig kon benaderen dat iedereen door het vuur ging.
Ik vind people managers altijd dat je een trainer misschien een beetje tekort doet, dat hij dan vooral dat is, iemand die goed de kleedkamer in de gaten kan houden.
Ik denk dat het een hele belangrijke eigenschap is.
Ja, zeker als je topniveau hebt en je werkt met heel veel sterren, is dat natuurlijk wel erg belangrijk. Maar
belangrijker nog dan tactisch vermogen?
Op topniveau? Nou, dat weet je. Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Tactisch vermogen is natuurlijk ook belangrijk. Maar die jongens kunnen weten echt wel hoe ze moeten spelen op echt het topniveau. Hè. Maar waar ik aan denk is Zuid-Korea. En dat is dan weer dat je denkt van wat een wereldprestatie was dat, weet je. Ja. Daar moet ik gewoon aan denken. En waarschijnlijk is hij nog steeds een held daar. Maar allemaal prestaties, ook met Australië was het.
Ja.
Ook toch?
Ja, maar half finale Nederland zelf natuurlijk een WK 1998.
Ja, ook dat natuurlijk. Dus als bronscoach en eigenlijk ben je dan een people's manager. Je hebt een groep bij elkaar en er komt telkens een nieuwe of je weet niet hoe ze zijn, zeg maar. En dan vorm je een team.
Ja.
In een hele korte tijd. Dus dat kan hij als geen ander.
Heeft hij ook het Nederlands voetbal beïnvloed? Zoals bijvoorbeeld Cruijff en Van Gaal wel aanwijsbaar het Nederlandse voetbal beïnvloed hebben. Heeft hij dat ook gedaan?
Misschien juist wel als people manager. Ook omdat hij dat misschien in 96 bij het EK in Engeland, was hij dat misschien nog wel niet. Met Davids die daar vertrok, ellende, allemaal ruzie, geen goede resultaten. Maar hij heeft zich ontwikkeld en in 98 met geweldige lichting uiteraard. Want daar ging het gisteren geloof ik ook al over de lichting 98. Ja, dat was zo'n goede ploeg.
Ja.
Daar waren heel veel trainers heel ver mee gekomen. Maar ja, dat hele people manager, dat is eigenlijk pas gekomen door hem volgens mij. Daarvoor hoorde je die term nooit, totdat hij dat een beetje naar zich toe trok.
Maar
ja.
je zegt dat veel trainers ver waren gekomen met die ploeg. Ik denk juist dat je ook trainers hebt die denken dat ze zoveel invloed hebben dat ze zo'n ploeg kapot kunnen maken. En dat was juist een kwaliteit. Ja. Ik denk dat de trainer vaak meer kapot kan maken bij topspelers dan dat hij echt nog iets naar boven
kan. Ik heb ook een keer
die selectie was natuurlijk
hem.
Wel fantastisch, toch?
Ja, absoluut.
Ik heb ook een verhaal over hem gehoord. Dat hij heel veel op gevoel deed. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld een training gemaakt en helemaal gedetailleerd uitgewerkt. En dan kwam hij op het veld en dan zag hij die spelers en dan zei hij, dit doen we niet. Maar dat is echt lang aan gewerkt. Maar ik weet niet van wie ik had.
Maar dan moet je wel. Moet je wel lef hebben. Want als het dan misgaat, dan
ja.
Kan ook.
Ja, maar dat kon hij dus heel goed.
Ja.
Nou, dat is een verhaal wat ik heb gehoord over hem.
Ja.
Maar ja, dat vind ik wel leuk om te horen.
Hij heeft natuurlijk helemaal aan het begin van zijn carrière de Europa Cup 1 al gewonnen met PSV. Dat steelt misschien nog wel eens onder. Omdat hij daarna zoveel succes heeft gehad met landenteams. Maar dat geeft ook aan wat hij voor Eindhoven natuurlijk betekend heeft. Eindhoven was ineens de stad waar de Europa Cup 1 gewonnen was.
Ja, hij heeft Real Madrid natuurlijk ook nog gecoacht. Hij heeft zo'n bizar lange carrière ook gehad als trainer. En bij zoveel clubs en landen eigenlijk bijna overal wel succes gehad.
Ja. Hij zei met een knipoogje, ik doe geen advocaatje meer die nu met Irak tegen Iran aan het voetballen was gisteravond. Dat lijkt me ook niet meer iets voor
maar
hem.
Maar heeft Ruud Sierink ook een kleine ploeg gecoacht in zijn begintijd?
Volgens mij kwam hij na zijn carrière bij de Graafschap als speler, maar daar wil ik vanaf zijn, vrij snel als trainer bij PSV terecht.
Nou, we hebben natuurlijk over een trainer, je noemt net ook weer Real Madrid en nationale elftallen. Hij heeft dan natuurlijk wel de hele tijd met kwaliteitsspelers getraind.
Ja.
En ja, eigenlijk heb je daar ook, wat ik net zeg, ook, je hebt vooral ook bij zo'n sterrensemble als bij Real Madrid. Als je er twee hebt die slecht gehumeurd op de club zijn, die kunnen alles verzieken.
Ja.
Dus daar heeft hij wel heel snel ondervonden dat hij daar ook moet voor zorgen.
Bij Chelsea toch ook?
Ja.
Dat is ook zo.
Abramovic was...
Dus als je nu trainen
bent... altijd bij hem terecht.
Ja, altijd bij hem terecht. En...
Hij heeft ook wel kleine clubs getraind. Hij heeft bij Anji Magatskala natuurlijk nog voor een paar dubbeltjes gewerkt.
Maar
daar
waren
in de Tsjechenië.
Daar waren geen kleine spelers.
Roberto Carlos.
Dat was zijn assistent nog.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo, als jij in het begin van je carrière zeker. De Europa Cup 1 wint, vrij snel daarna ben je trainer van Real Madrid, dan eindig je niet meer bij PEC Zwolle of drie jaar later.
Nee, dat is logisch.
Maar,
ja.
Andersom gebeurt er wel eens, Benakker, Volendam naar Real. Ja. Maar dat...
Maar goed, je kan natuurlijk pech hebben dat je een bepaalde kwaliteiten hebt, die ook alleen maar tot uiting komen met bepaalde spelers. Nou, dat is bij hem dus, waar iedereen het over heeft. Misschien is hij zo geworden. Misschien
het is een
was
soort
hij
Nederlandse
zo.
Ancelotti misschien wel. Die heeft dat ook een beetje aan zich hangen.
Die heeft dat ook, dat klopt.
Ja, bijvoorbeeld Paris Saint-Germain. Het is heel super interessant, hoe ga je zo'n groep trainen, toch?
Ja.
Ja, ze kunnen allemaal goed voetballen. Ja, we gaan zo spelen, ja, prima, trainen.
Misschien is dat het enige advocaatje waar die nog voor te poren is. Als die Pochettino er een puin over maakt in oktober, dat ze dan...
Maar goed, wat je wel moet hebben, en dat zegt het virus ook terecht. En je zegt absoluut topniveau, maar ik denk dat het bij jou, bij Ajax en ook bij Valencia zo was. En bij mij, bij ploegen soms ook. Als je op het veld voelde dat iets veranderd moest worden, daar had je geen trainer van nodig. Op een gegeven moment wist je als ploeg, oké, we gaan nu, daar stonden 2-3 spelers op, we gaan dit nu veranderen. En daar was je als trainer was je daar blij mee. Dus je moest alleen maar zorgen dat ook die spelers het gevoel hadden van, zij kunnen de verantwoordelijkheid nemen. En dat heeft natuurlijk Guus Hiddink waarschijnlijk ook fantastisch gedaan. Dat hij de juiste spelers altijd de macht gaf en de hiërarchie toonde dat ze dat konden doen.
Hiërarchie bewaken, dat is toch zo überhaupt waanzinnig belangrijk?
Ja.
Hiërarchie bewaken, zorgen dat ze fit blijven. Dat ze goed voelen.
Dan
kom je heel ver, ja.
Arm eromheen, kopje koffie.
Ja.
Die heeft veel koffie gedronken, maar dat geheel terzijde. Begonnen bij PSV, dus waar hij de Europa Cup 1 won. Ik vond het interessant nieuws afgelopen week dat Mario Götze eigenlijk al vrij snel zijn contract verlengt bij PSV. Zegt dat indirect misschien ook iets over wat PSV van plan is met de hoofdcoach, met Roger Schmid?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze wel met Götze hebben gesproken en hebben gezegd, ja, we zijn wel van plan daarmee door te gaan, alleen... Daar kun je natuurlijk niet zoveel van zeggen. Want als de resultaten tegenvallen en als Roger Schmidt misschien komend seizoen niet kampioen wordt met PSV, is het misschien wel gewoon einde oefening.
Ja,
ik bedoel, daar kan je nu toch helemaal niks over zeggen.
Nee, maar wanneer is het moment wel, zeg maar, voor PSV om Schmid te beoordelen op zijn werk? Kan je dat helemaal pas aan het einde van het seizoen doen? Want dan kan je ook te laat zijn.
Hij is niet veranderd in zijn werkwijze. Ja, hij heeft wel wat veranderd in de opstelling en de manier van spelen. Dat wel, maar als je kijkt naar het wisselbeleid, daar hadden wij het ook over van onze hilarische uitzending, heb ik gehoord. Daar is hij natuurlijk niet van afgestapt. Dus de club weet wel wat ze aan hem hebben. En dus zij hoeven hem niet te wachten. Natuurlijk moet je succes hebben om te verlengen en moet je ook laten zien. Maar uiteindelijk word je beoordeeld wat voor werk lever jij. Dus ik denk dat ze niet wachten op een kampioenschap om te verlengen.
Of ze wel niet de prijs pakt.
Nee. En ik vind het heel opvallend in Duitsland ook was iedereen zeer verbaasd dat Mario Götze al verlengd heeft. Want? Dat was wel echt een nieuw.
Nou, hij is weer in beeld bij de nationale selectie, nog niet opgeroepen uiteindelijk. Maar...
Ja, ik twijfel interesse. Wel.
Ja. Was er veel interesse voor hem?
Ja, er was in Duitsland heel veel interesse voor hem.
Ja, maar dat laat ook zien hoe prettig hij zich hier voelt.
En want hij neemt die beslissing dus eigenlijk onafhankelijk van het wel of niet blijven van Schmid. Dat zegt ook al wat.
Ja. Nou, wij zijn natuurlijk ook van Düsseldorf, de regio waar hij zich ook wel prettig voelt om zich daar te vertoeven en met familie. Dus dat speelt ook wel een rol, maar dat laat ook duidelijk zien hoe prettig hij zich voelt in Eindhoven. Ik vond het heel opvallend.
Ja,
positief opvallend.
Wat ik nog meer opvallend vond, was het bericht van Bruma vandaag. Die toch al wat moeilijke tijden heeft gekend bij PSV. Die heeft gewoon salaris ingeleverd. Omdat hij erachter kwam, dat was niet zo moeilijk, want dat geldt voor meerdere clubs. Dat het financieel er niet zo florissant voor stond vanwege de hele coronacrisis. Die heeft gewoon een deel van zijn salaris ingeleverd. Op eigen initiatief. Dat meldde John de Jong vandaag. Dat heb ik nog nooit gehoord.
Hij blijft verrassen. Nee.
Binnen en buitenlijnen blijft
Bruma. Hij heeft de eerste weken van het seizoen. Niemand had eigenlijk gedacht dat er nog een rol voor hem weggelegd zou zijn bij PSV. En ineens is hij daar en maakt hij een goal. En hebben ze gewoon een extra speler erbij waar ze misschien in hun hoofd al een soort van afscheid van hadden genomen. Maar ik begreep dat het salaris dat hij inlevert, dat eigenlijk niet zo heel veel voor voorstelt. Dat het niet een enorm bedrag is. Maar het komt wel bij hemzelf vandaan. Dus dat is wel heel opmerkelijk. Ja. Hij hoeft dat echt niet te doen.
Nee, heb je er zelf ooit zo over nagedacht als het niet zo lekker liep? Ik kan me Schalke bijvoorbeeld herinneren, waar het financieel eigenlijk nooit rooskleurig is geweest.
Nee, mijn tijd wel. Jaar. In mijn tijd was het rooskleurig bij Schalke.
Dus toen hoeft hij niks in te
doen.
Nee. Je hebt er later ook wel eens bij een club gezeten waar het financieel achteraf niet zo rooskleurig bleek te zijn.
Achteraf wel, ja. Maar in mijn tijd was het altijd goed.
Ja, altijd als jij er was, was altijd de boekhouding op orde. Heb je daar ook mee bemoeid dan?
Ja. Nee, ik moet
eerlijk zeggen. Iemand zat in de goede tijd.
Ik heb niet... die gedachte kwam mij nooit vaak op. Dat ik dacht van, ik heb een contract afgesloten en ik moet nu iets inleggen. Maar moeten we ook eerlijk zeggen, we hebben een situatie als corona ook niet meegemaakt. Dus ik moet wel zeggen dat ook nu in de maatschappij natuurlijk heel veel mensen verder denken dan alleen maar hun neus lang is. En ook meedenken met het overleven van andere bedrijven. Dus dat vind ik wel positief.
In het eerste gedeelte hadden we het over het plan van de FIFA om één keer in de twee jaar een wereldkampioenschap voetbal te gaan organiseren. Daarvan heeft de UEFA vandaag gezegd, bij monden van Severin, de voorzitter... Daar gaan de Europese competities en Europese landen in ieder geval nooit aan meewerken.
Nee. Ja, dat lijkt me een goed idee van Severin om daar niet aan mee te werken. Want het is natuurlijk een bespottelijk idee om de twee jaar een wereldkampioenschap voetbal...
En waarom is dat bespottelijk?
Omdat er dan veel te veel wedstrijden zijn voor de spelers. Er zijn nu al veel problemen met blessures, maar dan wordt het helemaal van de gekke. Bovendien, de hele charme van de WK is dat je er ook een aantal jaar naartoe kan leven. En wat is een wereldkampioenschap wordt toch minder waard als je hem vaker kunt winnen. Dus... Ja, ik vind het gewoon echt een heel slecht idee.
Ja, maar van Charme kun je de rekeningen niet betalen.
Nee, maar goed, ik snap ook wel, Severin zegt dit ook, omdat hij ziet van dan kunnen we misschien minder vaak een EK houden. Hoe gaan we dat dan doen?
Dus de Zuid-Amerikaanse bond was overigens ook tegen.
De
landen die natuurlijk grote financiële belangen daarbij hebben. Als jij afhankelijk bent van...
Het is altijd weer om geld.
Uiteindelijk draait het om.
Maar dit plan is bedacht en gelanceerd, geloof ik, door de voetbalbond van Saoedi-Arabië. Dus dan gaat er bij mij al meestal wel een belletje rinkelen van...
Waarom is die gladjaners van Infantino dan altijd in staat om dat toch weer te lanceren en zaadje te planten en te denken van... misschien kom ik hier wel mee weg met dit idee.
Omdat er heel veel landen zijn die inderdaad wel...
Want die is langzamerhand nog wereldvreemder dan die Blatter. Heb ik wel eens het idee.
Hij is een waardig opvolger wat dat betreft,
Maar zullen wij niet gewoon beginnen, en dat was ook leuk net bovenaf, dat wij, niet wij alleen, maar vooral clubs en bonden, meer denken aan spelers? Ik bedoel, ik weet, we kunnen allemaal zeggen, de spelers verdienen onwijs veel geld en ze moeten allemaal presteren. Ja, klopt, maar het blijven wel mensen. En als we de agenda nog voller gooien en nog meer vraag van het lichaam, is het bijna niet meer mogelijk.
De kwaliteit van voetbal wordt ook gewoon veel minder.
En wij kunnen veel minder leuk voetbal kijken.
Ja. Je gaat gewoon inhouden. Nee, deze wedstrijd speel ik 70%.
Ja, of je krijgt selecties van 35 man, zoals bij Paris Saint-Germain en Chelsea.
Ja, maar dan krijg je toch minder kwaliteit, spelers op het
veld. Meer spelers, minder kwaliteit gewoon.
Ja, waar je in...
Meer wedstrijden.
Ja,
hebben we hier ook geen invloed op?
Nee, dat vermoed ik niet.
De Instagram.
Nee, maar ik was het even kwijt, maar dat wilde ik even aan je vragen. In iedere sector heb je, als het te gek wordt in een bepaalde sector, dan staat er een vakbond op. Ja. En die zeggen, dit slaat nergens op, nu gaan we iets doen. Een internationale spelersvakbond, die is er. Ja. Wat is de macht of de onmacht van zo'n instantie?
Nou, veel macht hebben ze niet. En dat
onmacht
zie ook,
dus?
Ja, onmacht. Het is eigenlijk een instantie in het leven geroepen om de spelers een gevoel te geven dat ze een bond hebben, waar ze een vakbond hebben, waar ze naartoe kunnen. Maar uiteindelijk interesseert het heel weinig wat er gezegd
wordt. Zitten die überhaupt aan tafel als er dit soort plannen bedacht worden?
Nee. Die mogen later dan bellen om te zeggen, we zijn er tegen. En dan hoop ik dat ze doorkomen als ze bellen.
Nee, dus dan zou het in dit geval zou het helpen als je een aantal topvoetballers hebt die een keer met de vuist op tafel slaan en zeggen, luister, dit kunnen
dat
we
zou
niet
ook eens keer gewoon moeten gebeuren, ja, inderdaad. Ja.
Waarom doen ze dat?
Ja, dat weet ik niet, maar misschien krijgen ze die kans niet om dat te doen.
Ja, heel veel.
Wel, want je hoort het overal, elke trainer zegt het, want het kalender zit vol. Maar wordt nooit dat dan gedaan.
Maar heel veel top of grote voetballers uit bepaalde zitten natuurlijk ook meestal dan in functies bij de bond.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus die hebben eigenlijk al de mogelijkheid om in te grijpen. Ik bedoel, ik weet uit bepaalde bonden bijvoorbeeld. In Turkije zit bijvoorbeeld een A10 top zit bij de bond. In Georgië zit de Kobiashvili. Dus het zijn al de grote spelers uit de landen.
Mm-hmm.
En Yashvili zit daar. Dus die kunnen al direct ingrijpen. Dus daar hoeven helemaal geen spelersvak. Want die hebben al de mogelijkheid.
Maar goed, die bonden zijn natuurlijk ook allemaal wel tegen. Weet je, ja. Maar het gaat natuurlijk ook om landen in Afrika die... die willen geld en die denken van, nou, dit is misschien nog een manier om wat geld binnen te harken.
Bij die WK's vloeit er altijd geld terug naar de bonden. Precies. Hoe vaker dat het geval is, des te meer geld krijgen ze daar.
Ja, er moeten meer kwalificatiewedstrijden worden gespeeld. Ja, het is natuurlijk helemaal niet te plannen straks. Het is nu al bijna niet te plannen. Hoe ga je dat dan doen?
Hmm. Nee.
Het kan helemaal niet.
Klopt. Dat afgerond, we bijna al het nieuws van de dag wel behandeld. Eén dingetje nog, de presentatie van Luc de Jong was vandaag bij Barcelona. Dat kinderachtige hooghouden voor een bord. Waarbij je altijd maar hoopt dat hij dat in ieder geval de 10 haalt, heb ik altijd als ik naar zit te kijken. Hoe kijken jullie daarnaar?
Dat is best wel stressvol, hè? Want iedereen weet
het. Ik zou voorstellen, er staan er 46 camera's in het stadion.
Al, ja. En dan krijg je ineens een bal gegooid.
Er zijn sommigen die gefaald hebben, hè?
Ja, er zijn zoveel.
Dembele is een mooi voorbeeld. Die kon die bal niet meer 5 keer halen.
Er was een spits van Zaragoza, die kwam aandribbelen. Die struikelde gewoon over de bal.
Die was in
Spanje. Nee, ik weet niet meer hoe die heet, maar zoek maar op YouTube. Spits die vind je wel, hè? Ja, dan ben je al klaar voordat je moet beginnen.
Maar het is wel een Spaanse traditie dan om dat op die manier te doen.
Ja, ik weet het niet, maar het wordt altijd gedaan.
Het is wel dapper dat hij dan dat balletje ook daadwerkelijk toch hoog gaat houden. Hij kan hem natuurlijk ook gewoon voor de zekerheid gewoon onder de arm klemmen en een paar keer vrolijk in de camera kijken.
Nu we dit toch min of meer serieus aan het analyseren zijn. Waarom haalt hij zo'n rare stoute bal uit de clubshop? Die eerste 3 keer zag ik die bal.
Een strandbal.
Een soort strandbal, ja.
Hij moet natuurlijk vermakelijk blijven.
Ik denk dat ze hier een streep onder gaan zetten.
Ja,
dit onderwerp.
Ik ook, geen leuk onderwerp.
Jong. Nee, maar die zal toch ook wel eens in zijn arm geknepen hebben.
Ja, je ziet hem
glunderen. Hoe is het nou mogelijk dat ik bij Barcelona terechtgekomen ben? Of is dat ironisch wat ik nu zeg?
Ik weet niet. Ik denk dat het nu dat het op de laatste dag nog zo door is gezet, dat was zeker verrassend. En ook voor hem natuurlijk. Maar ik denk dat er wel al eerder contact is geweest met de coach natuurlijk. Ik bedoel, Ronald Koeman kent hem heel goed. En vorig jaar in oktober waren er al geruchten dat er iets speelde.
Mm-hmm.
En nu is het in ieder geval doorgezet. En ik vind wel opvallend dat Barcelona nu inmiddels wel kiest ook voor een speler. Waar ze dus ook zeggen, we hebben de kwaliteiten, een koppen, we hebben een aanspeelpunt nodig. Ja. Dat was natuurlijk daarvoor nooit.
Nee. En nu altijd is het ook wist zo. Je gewoon Piqué gaat naar voren. Ja. Oh, we staan achter 1-0. Dus, ja, wat gaan ze doen? Oh, kijk op de bank, we hebben geen spits.
En dat ook wel zien in welke situatie Barcelona zich bevindt. En dat Luc fantastische kwaliteit heeft met zijn hoofd vooral, met koppen en aanspeelbaar. Natuurlijk nog meer, maar dat zijn zijn specifieke kwaliteiten. En dat daar Barcelona nu naar op zoek was, laat ook zien wat... Nou, waar ze naar kijken.
Ja, er zijn trouwens ook verhalen in Barcelona dat Laporta erover denkt om het contract met Koeman open te breken en te verlengen. Als je het omdraait, zou Koeman daar nu al heel getig op moeten reageren? Of juist even, jij schudt van ja?
Ja, meteen verlengen. Ja, absoluut, meteen verlengen. Dus was altijd zijn droom.
Het kan toch ook geen kwaad om een klein beetje een halfjaartje af te wachten?
Maar waarom?
In Spanje is alles onzeker, hè, vaak. Hè?
Meteen
beter gewoon tekenen. Hij houdt van Barcelona. Hij woont in Barcelona. Ja. Hè? Dus ja.
Ah, dit is toch zijn droomclub?
Een droomclub, dus, moet je het meteen doen. Verlengen, ja.
Bovendien, Laporta ging nu al de druk een beetje opvoeren door te zeggen dat het absoluut geen tussenjaar was. Dus veel succes.
Ja. Goed, gaan we zien of dat gaat gebeuren. We hebben nog een minuut of 5 om even vooruit te kijken naar met name de Eredivisie. Zaterdag zat er een zeer interessante wedstrijd op het programma. Dat zou je de eerste topper van het seizoen kunnen noemen. AZ tegen PSV, hoe verhoudt zich dat? In ieder geval heeft PSV veel meer wedstrijden gespeeld. 10 officiële wedstrijden. AZ wat minder. Daar staat tegenover dat PSV de laatste 4 wedstrijden officieel van AZ allemaal verloren heeft.
Maar was dat is toch een heel ander AZ?
Dat is wel een behoorlijk ander AZ.
Ik bedoel, op dit moment
zegt dat niet zo gek.
En ook een heel ander PSV.
Ja, maar en precies ook die verhouding gemaakt allebei. Dus ik had vorig jaar dat als topper beschouwd. Ik vind op dit moment is het natuurlijk AZ jarenlang topprestatie geleverd. Maar als je zoveel inlevert aan kwaliteit. En nu kom je in mijn ogen tegen de op dit moment stabielste ploeg van de Eredivisie. Ja, dan wordt het heel lastig om daar tegenaan tegen te wapenen.
Ik denk sowieso dat het best wel een lastig jaar voor AZ gaat worden.
Ja?
Ja, dat is mijn gevoel. Hè. Dat ze zeg maar iets langer de tijd hebben om weer een team te gaan bouwen. Er zijn heel veel spelers weg. Nou, zo makkelijk is dat niet om te doen. En wat je zegt, PSV...
Wie is nou het meest lastig te vervangen eigenlijk bij AZ? Van degenen die vertrokken zijn? Kijk.
Ja, ja, je moet natuurlijk kijken, ja, maar je moet kijken wat er is. Ja, maar je moet kijken wat voor spelers er zijn. Ik vind dat ze voorin, behalve dan in de spitspositie, nu hebben ze Pavlidis gehad. Ik vind dat geen vergelijking van de speelmanier hoe Boadou speelde, bijvoorbeeld. Maar ze hebben voorin wel attractieve spelers die het verschil zouden kunnen maken als ze in het goede doen zijn. Maar ze zijn jonge spelers.
Carlson.
Op het middenveld, ja. Maar op het middenveld bijvoorbeeld, nu nog Mietje. En dan vind ik bijvoorbeeld zijn compagnon Koopmeiners, die gewoon verbindingstuk was, dat vind ik op dit moment. Terwijl ik nooit had gezegd, vorig jaar, dat is nou de belangrijkste of de beste speler. Maar nu in het team, als verbindingsspeler, als degene zeg maar, die alles goed heeft, ja, denk ik toch dat hij het moeilijkste te vervangen is. Ook met de spelers die erachter zitten.
Ja, denk ik.
Dus dat wordt een overwinning voor PSV. Schat jullie in?
Ja.
Michiel?
Denk het wel. Ja, ik ben benieuwd of we Vinicius in actie gaan zien, die nieuwe spits die ze gehuurd hebben van Benfica. Ben ik erg benieuwd naar.
Ja, het zou kunnen, want Gakpo is...
Ik heb begrepen dat hij verwachtte.
Ja. Hoe lang is Gakpo eruit?
Dat weten ze niet. Het is een race tegen de klok, begreep ik, voor die wedstrijd.
Dus hij is niet echt...
Nee, het is niet een extreem vervelende blessure.
Oké.
PEC tegen AZ. PEC zonder Clement. Is nog puntloos en maakt er nog geen doelpunt.
PEC tegen Ajax, ja.
Wat zei ik tegen?
AZ, zei
ik. Oh, sorry, tegen Ajax, ja. Dat komt wel eens lastig worden voor de ploeg van Art Langeler.
Ja, nou ja, Tagliafico... is waarschijnlijk wel op tijd terug, maar misschien dat Ten Hag ook zoiets heeft van, nou ja, je bent toch laat terug, dus ik stel hem niet op. Dan zou Blind linksback kunnen spelen, maar misschien dat voor PEC Zwolle allemaal niet zoveel uitmaakt. Die gaan natuurlijk gewoon echt een loodzware avond tegemoet, dat kan niet anders.
Ja, Blind kunt natuurlijk ook links-centraal achterin als Martinez.
Kan zeker. Maar PEC heeft het al moeilijk genoeg gehad, de eerste wedstrijden, maken amper goals, dus... Ja, dit moet echt schade beperken.
Nee, ik denk dat ze allemaal niet spelen. Tagliafico niet. Al die van ver komen, die gaan niet spelen.
Nee,
ze hebben voldoende spelers om te vervangen. Ook op de linksbackpositie, linkscentraal. Alleen ja, PEC, wat je zegt, ze scoren niet. Hè?
Een van de beste spelers van PEC is ook nu uit de relatie. Clement is geopereerd aan zijn enkel.
Ja, Clement is ook een goede speler, maar hij kan ook niet scoren.
Nee,
dus dat was altijd het probleem. Hij heeft in de spits gestaan, linksbij hangend aan de linkerkant. Op de 10 gestaan. Toevallig was ik de eerste wedstrijd. Speelde ze best goed tegen Vitesse. Kregen ze kansen. Ja, ze maken die bal niet af. Maar hij ook. Ja, dat is dus echt een groot probleem. En ja, aan de voorkant kijk je meestal naar je selectie en denk je van... deze speler scoort er minimaal 8 of 10. Zo tel je een beetje. Je komt nu niet echt... Je hebt geen telgram nodig, denk ik.
Dat denk ik ook niet. Overigens speelt Feyenoord niet, want die wedstrijd tegen Heracles is uitgesteld. Omdat er dinsdag al door Feyenoord gevoetbald wordt in de Europa Conference League tegen Haifa. Uit om 16:30. Die wedstrijd kunt u alleen trouwens bij ons zien bij ESPN.
Dinsdag lastige wedstrijd.
16:30, lastige wedstrijd. Live te zien dus. Groningen-Heerenveen wil ik nog even met jullie bespreken. Is dat een gemaakte derby of een echte derby?
Een gemaakte derby.
Nou, vind je het gemaakte?
Ja, natuurlijk.
Als je daar hebt gewoond in Groningen, is het niet gemaakt natuurlijk. Ik snap best wel wat de rest van Nederland denkt. Ja, maar ik denk dat de rest van Nederland denkt van, joh. Maar daar leeft het echt. Heerenveen in Groningen leeft het. Maar ik denk niet in de rest van Nederland echt.
Ja, voor Heerenveen is natuurlijk de derby is Cambuur. Dat is natuurlijk echt. Ja. Dat is een wedstrijd die... Die echt heel erg leeft, maar... Ja, Groningen-Twente
was toch altijd?
Toch het derby van de Noord.
Groningen-Twente was het.
Ja, dat is misschien wat meer
veiligheid. Ja. Wie van de subtoppers Twente-Utrecht is het verst van die twee? Utrecht toch?
Ja, absoluut.
Ja. Ik heb een heel goed gevoel bij Utrecht. Dus juist wat ik wat minder heb bij AZ dit seizoen, heb ik heel sterk bij Utrecht.
Als in? Die kunnen de nummer 3 of 4 worden?
Ja, nummer 3 of 4 denk ik.
Ga ik volledig tegenheen.
Ja?
Ja. Een fles wijn op het einde van het seizoen.
Die staat. Schrijf ik op. Ja. Wiertz wordt de beste speler ooit van Duitsland. En een fles wijn over Twente tegen Utrecht. Het zit er alweer op, mannen. Simon bedankt. Edwiges bedankt. Michiel bedankt. U bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende gelegenheid. Dag.